Naar Psalm 40 gaan wij vanavond. Een psalm van David. Bovendien voor de opperzangmeester. Op de gebruikelijke wijze. En waar wij lezen: ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt en hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Wel gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoovaardigen en die tot een leugen afwijken. En dat is de introductie, min of meer, tot deze psalm, waarbij wij terechtkomen in woorden die we langzamerhand kennen. Alleen wordt hier achteraf vastgesteld dat weliswaar de psalmist, maar u weet wie dat is, hè? Uiteindelijk, dat is de Heer Jezus, dat hij lang gewacht heeft. En wij herinneren ons psalm 22, je zou die psalm ook best naast elkaar kunnen leggen, overigens. Waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Ik heb u gezegd, kan net zo goed betekenen, hoe lang hebt gij mij verlaten? Kom ik nou niet op terug. Maar hier staat, ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich uiteindelijk, hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En ik ben geneigd weer te verwijzen, maar dat zal wel zo blijven, naar Hebreeën 5. Sterke roeping en tranen, gebeden, geofferd en wat het maar was. Mijn geroep gehoord en hij heeft mij uit een ruisende kuil. Soms vraag je je af wat er nou precies staat, maar het is natuurlijk fraai vertaald. Een ruisende kuil. Uit modderig slijk opgehaald. Het zal u duidelijk zijn dat hier gesproken wordt over de dood. Het dodenrijk, het graf, wat u wilt, maar in ieder geval de dood. En heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Dat is de opstanding uit de dood, zodanig dat hij niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Die heb ik even geleend uit Romeinen hoofdstuk 6, waar dat zo staat. Hè? Hij is opgestaan uit de dood, maar die waren er wel meer in de voorgaande tijd. Maar de opstanding van de Heer Jezus was er een waarbij hij gesteld werd of gemaakt werd tot een nieuwe schepping, waarover de dood niet meer heerst. Het was eens voor altijd. En dat wordt uitgebeeld in dit beeld, inderdaad, van de rotssteen die geacht wordt niet te wankelen enzovoorts. Hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Wat precies hetzelfde is natuurlijk. Hè? In essentie. Definitieve overwinning op deze oude wereld. Maar feitelijk op de dood. En in het voorbijgaan wijs ik u maar op dat wij in de Bijbel bijvoorbeeld ook tegenkomen Daniel die in één kuil gegooid werd. Die ruiste ook. Nou ja, van de leeuwen dan zal ik maar zeggen. Hè. De leeuwenkuil, weet u wel. Waar hij uit verlost werd, maar het lijkt mij duidelijk dat ook dat een beeld is van opstanding. En nog het een en ander, maar dat kan ik nou niet uitleggen. Dat heeft met die profetieën van doen, van Daniel natuurlijk. En verder herinneren wij ons ene Jozef, die in een put geworpen werd en waaruit hij weer opgehaald werd. En waardoor hij toch ergens anders terecht kwam dan wat eigenlijk de bedoeling was, maar vooruit. Jeremia ook nog. Hè? En Jeremia natuurlijk, ja. Maar het is allemaal een beeld van dood en opstanding. Niet alleen maar trouwens van die van de Heer Jezus overigens. Maar dat is wel de belangrijkste uiteraard. Hè? Opstanding uit de dood. Uit de ruisende kuil, uit het modderen slijk en gesteld op een rotssteen en hij heeft mijn gangen vastgemaakt en bovendien een nieuw lied in mijn mond gegeven. Zodat u ziet dat het nieuwe lied ook iets van doen heeft met de zaligheid die zojuist tot stand gekomen is met nieuw leven. En bij nieuw leven hoort een nieuw lied. U weet, ik ben tamelijk conservatief. Voor mij hoeven nieuwe liederen niet zo nodig. Zolang de oude goed zijn, zou ik niet weten waarom je andere moet hebben. Maar dat ben ik serieus. Maar de andere kant van het verhaal, dat kan ik nu aan het begin van de avond nog gerust vertellen. De andere kant van het verhaal is dat overal waar maar ooit een beetje een opleving was binnen het christendom. Dat wil zeggen, daar waar men de Bijbel en dus de Heer weer terugvindt, ging men het meteen toe over tot het schrijven van nieuwe liederen, muziek enzovoorts. Altijd zo geweest, kan ik u talloze voorbeelden van geven. Dat hoorde nou helemaal zo. De hele ontwikkeling trouwens van de zogenaamde klassieke westerse zogenaamde kunstmuziek. Heb je dan ook iets anders? Nee. Maar goed, de ontwikkeling van de klassieke westerse muziek is in hoge mate die van de kerkmuziek. Hè? Dat is het. Hè? De rest is bijzaak. Hangt er een beetje aan. Maar het gaat altijd over christendom. Heeft altijd aanleiding gegeven tot het maken van liederen, tot het maken van muziek. En ik moet ook eerlijk toegeven dat de muziek is nergens zo ver ontwikkeld geworden dan juist hier. Dat wil zeggen binnen het christendom. Dat kan ik u uitleggen, maar dat kost een paar avonden. Als je niet meer geïnteresseerd bent in de Bijbel, ga ik lezingen houden over muziek, broeder. Ja. Of zo. He? Voor 5000 euro per avond. Ja. Want als je niks meer anders meer kunt, overal vooraf gedankt bent, kun je altijd nog lezingen gaan geven in het land voor 5.000 à 8.000 euro per avond. Ja. Heb je die? Goed. Soms denk ik, waar ben ik mee bezig? Ja. Maar... en ik was toch heus mislukt. Maar goed. Ja. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. In Openbaring kom je dat later weer tegen natuurlijk. Hè? En zij zongen een nieuw lied. Enzovoort. Hoort daarbij. Ja. Een lofzang onze goden. Voor als u het niet begrijpt, een lofzang voor onze God betekent dat. Hè? Want dat is de bedoeling er altijd van. Zou tot eer van God moeten wezen. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Want na de opstanding van de Heer Jezus Christus zouden velen dat zien. Dat wil zeggen erkennen, die opstanding van de Heer Jezus Christus. En daardoor inderdaad op de Heere vertrouwen. En dat staat dan in vers 5. Wel gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt. En niet omziet naar de hoogmoedigen, de hoogvaardigen. En die tot leugen afwijken. Dat is net zo goed de beschrijving van de situatie sinds de opstanding van Christus. Hoe het daarvoor was, weet ik niet. Maar van daarna lezen we dit wel uitdrukkelijk in de Bijbel. Dat de wereld zich kenmerkt door het in ongerechtigheid ten onderhouden van de waarheid. De wereld wordt beheerst door de leugen. Hoeft u mij niet te komen vertellen. Dat is bekend, dat staat ook in de Bijbel zo. Dat verbaast ons niet. En eerlijk gezegd, ik word er ook liever niet mee geconfronteerd. Je wint je alleen maar op, dat schiet niet op. Hè. Heeft geen zin. Je kunt je beter bezighouden met de waarheid, die immers niet verandert per definitie. Namelijk ook niet. Over die waarheid gaat het dan vervolgens in vers 6. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten. Het woord wegen komt automatisch bij mij op. Want het gaat over de wegen Gods. Hè? Elders vind je die woorden namelijk bij elkaar genoemd. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten, dus Jesaja 55. En Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En in Romeinen 11 vind je het ook, Gods oordelen. Maar het woord oordeel betekent dat men links of rechts afslaat, of althans een andere richting inslaat. Gods oordelen wordt daar in verband gebracht inderdaad met eveneens Gods wegen die onnaspeurlijk en onderzoekelijk zijn. De Bijbel is niet onnaspeurlijk en ondoorzoekelijk, maar Gods wegen zijn dat. En de aardigheid is nou juist dat God ze ons bekend maakt, hè? In het woord. Dat is de strekking van dat soort uitspraken. En men zou dus, Jesaja 55, men zou dus het oor neigen tot de Heer, opdat hij zijn hogere wegen en zijn hogere gedachten aan ons zou bekendmaken, met als gevolg dat wij ontvangen de gewisse weldaden van David, want dat staat er allemaal bij elkaar, hè? In Jesaja 55. Prachtig schriftgedeelte. Maar hier staat: gij hebt uw wonderen en uw gedachten, maar die gedachten en wonderen zijn dezelfde. Dat wil zeggen, het zijn Gods wegen die wonderlijk zijn. En Gods werken zijn het die wonderlijk zijn. Ik werk en werk in uw dagen zo wonderlijk, wordt door de Joden gezegd, dat gij het niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Aangehaald nog in Handelingen 13. Het gaat over het tegenwoordige werk Gods. Waarbij ik automatisch denk trouwens aan, het is wel een vliegende start vanavond, hè? Automatisch denk aan de Handelingen 15, de woorden van Jacobus. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Goden zijn al zijn werken, dat is nogal wat, zijn er kennelijk vele. En hier staat dat ook, het zijn vele werken. Zodanig dat wij er, als wij willen, met gemak in kunnen verdwalen. Als wij willen. Maar als wij niet willen, hoeft het niet, overigens, hoor. Daar hebben we die Bijbel voor, hè. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Hebben de vertalers ervan gemaakt. Ze moesten toch ook wat. Men kan ze niet in orde voor u neerleggen. Uitstallen. Want dat in orde verhalen, dat is maar één woord. En het woord is arak in het Hebreeuws. Het woord betekent, nou ja, als het een zelfstandig naamwoord geweest was, arak, dan vertaalt men het bij voorkeur met parallel. Als met één woord moet. Parallel. Volgens meneer Hirsch, ja. En als het met meerdere woorden mag, dan, wordt het naast elkaar. Eventueel dus uiteindelijk op rij. Maar niet achter elkaar. Uitdrukkelijk niet. Het heeft me vanmiddag een uur gekost om het allemaal na te zoeken. Kan het ook zus, kan het ook zo. Wat zeggen ze er allemaal van? Want in één boek heb je niet genoeg, hè? Echt niet, hoor. En het antwoord is nee, niet achter elkaar, maar naast elkaar. Men zou dit kunnen opvatten als men kan ze niet op volgorde bij u verhalen, maar dan heb je het niet goed vertaald. De vertalers hebben op orde, oké, maar ze vertellen je niet welke orde dan wel. Maar op volgorde is redelijk te doen. Je vult de jaartallen in en daarna verder achterin wat er allemaal zoal gebeurt. Dat moet redelijk te doen zijn. En ook al weet je de jaartallen niet, dan nog kan het op volgorde redelijk goed. Hoeft ook geen probleem te zijn, maar het gaat hier niet over wat eerst komt en wat daarna komt en welke werken God zo achter elkaar zoal doet. Maar het gaat over welke werken God zo naast elkaar allemaal doet. Vandaar de eerste vertaling van het woord parallel. Men zegt dat het ook van doen heeft met de opstelling van legers. En u weet hoe dat gaat, toch, of niet? Dat is in rijen achter elkaar, maar ook rijen naast elkaar. We moesten altijd rechts richten. Nou had ik er geen probleem mee, ik was geen socialist. Dus, maar er waren die daar grote moeite mee hadden, ja. Met rechts richten. Maar in dienst moest dat, hè. Ik bedoel, er staan meerdere rijen naast elkaar. Achter elkaar ook, maar in volgorde. Maar ook naast elkaar. En over dat naast elkaar gaat het hier. God heeft meerdere ijzers in het vuur. Hoe zeg je zoiets? Nou, hier staat dat je het niet zeggen kunt. Dus daar laat ik het dan ook maar bij eigenlijk. Hè? Men kan ze niet in orde bij uw verhalen. Het enige wat ik kan zeggen is dat die samenhang van die werken gods nogal gecompliceerd is, ja. Dat vinden wij lastig, want we hadden liefst maar even dat het even kort, u weet hoe het moet, dat het kort en bij voorkeur ook even snel precies gezegd wordt. Ik herinner me de diverse interviewers op radio en televisie, hè? Ja, even kort, hoe zit dat precies? Nou ja, belachelijke vragen vind ik dat. Die moeten ze mij ook niet stellen, dan krijgen ze een lelijk antwoord. Hoezo kort en dan precies? Dat kan niet. Dingen zijn niet zo simpel. En het werk gods al helemaal niet. God heeft niet voor niks meerdere lijnen uitgezet. Vanuit het boek Genesis al. Die lijnen die splitsen zich soms daarna ook nog eens. En ze komen uiteindelijk allemaal weer bij elkaar terecht. Met name in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar het is gecompliceerd, ja. Tuurlijk. Kijk, God doet een werk aan de gemeente in onze dagen. Maar God staat ook in een bepaalde relatie tot het Joodse volk, of niet dan? Een zijn bepaalde relatie, en ik wil er even bij zeggen dat geen relatie ook een relatie is. Als je zegt, ik kijk er niet naar om, dat valt net zo goed in die categorie. Dus een relatie van niks. Je kijkt overal naar, maar je kijkt dan niet naar, enzovoort. Hè. Ik zeg nou niet dat dat zo is, maar in theorie kan dat dus ook. Hè. En ook als wij leren dat de Heer niet naar deze wereld omkijkt, wil niet zeggen dat God niet een plan heeft gemaakt en ontwikkeld dat in de toekomst alsnog zijn beslag, wat is dat, zijn beslag zal krijgen. Want God laat niet varen het werk zijner handen, staat er dan. En er staat ook, de Heer zal een afgebroken zaak doen op aarde. Er zijn heel veel dingen die in het verleden ontwikkeld zijn geworden en die voor de gelegenheid stopgezet zijn. Maar het wil niet zeggen dat dat daarmee het einde van het verhaal is. Ga door. En inderdaad, parallel. Dat is een van de problemen ook altijd geweest, mijns inziens, met wat men gewoon noemt de bedelingenleer. Men is altijd geneigd geweest, laat ik het voorzichtig zeggen. Men is altijd geneigd geweest om die bedelingen nauwkeurig te beschrijven, zo nauwkeurig mogelijk, en ze achter elkaar te zetten. Op volgorde waarin ze begonnen, en om het niet gecompliceerd te hoeven maken, laat men een nieuwe pas beginnen nadat de voorgaande beëindigd is. En dat is meteen fnuikend voor het systeem als zodanig, want het klopt namelijk niet. Het gevolg daarvan is dat sommigen die hele opvatting of beschouwing dan ook helemaal weggooien. En dat is tragisch. Maar ze lopen voor een belangrijk deel naast elkaar. Het zijn verschillende dingen die naast elkaar bestaan en ontwikkeld worden enzovoorts. Hè? Dit zijn heel simpele zaken. De bedeling van de wet is inderdaad de enige tot nog toe die officieel beëindigd is geworden. Ik zei officieel. Maar ik moet erbij zeggen dat in de praktijk duurt die nog steeds voort. Omdat men eraan vasthoudt. In elk geval in het orthodoxe Jodendom. Om over de rest maar te zwijgen dan. En daarvan leren we dat dat pas beëindigd zal worden in de wederkomst van Christus. Begrijp me goed. Dat wordt aan vastgehouden, wordt gepraktiseerd. Ten onrechte, overigens. Maar het gebeurt wel. Enzovoorts. En zo zijn we van die dingen. Het is allemaal niet zo simpel. Wij leven onder de heerschappij van de genade officieel. Maar in de praktijk leven ook sommigen van ons onder de wet. Zelfs diegenen die beweren dat officieel de wet beëindigd is, leven in de praktijk dikwijls nog onder de wet. Daar kan ik ook een hele avond over praten, maar dat is. Met anekdotes. Hoe dat dan in de praktijk gaat, of ging. Dan lopen we vanzelf tegenop tegen dat soort dingen. Het is gecompliceerder dan dat, ja. Waar nog bij komt. En dan praat ik maar zo even, zo uit de losse pols, hè, waar er nog bij komt, dat wij... In onze kringen zijn wij hopelijk geneigd te zeggen... nou ja, dat staat er, maar dat slaat op Christus enzovoorts. En dan is, valt dan dikwijls ook niet te ontkennen. Maar neem niet weg dat soms die dingen niet alleen op Christus slaan... in de eerste plaats omdat ze ook op de gemeente slaan dikwijls. Eigenlijk altijd, maar vooruit. Als je het helemaal nauwkeurig neemt, toch? En dikwijls ook op Israël... Ik dacht eigenlijk aan het Joodse volk. En daarna heb je nog soms diezelfde uitspraken... die op de Christus, op de gemeente en op het Joodse volk van toepassing zijn... maar los daarvan ook nog op de 10 stammen. Los daarvan. En zelfs met een ander jaartal erbij en zo. Dat is allemaal niet bekend, dat weet ik wel. Maar het is tamelijk gecompliceerd, ja. Ik hoorde laatst nog iemand die zei... ja, maar er staat... Er staat Abraham en zijn zaad, het welke is Christus, punt, einde van het verhaal. Ja, dat staat er ook in gelaten, dat is dus zo, Abraham, of Christus is het zaad van Abraham, enzovoort. Maar het neemt heus niet weg dat diezelfde uitspraken uit Genesis, in Genesis zelf al, en daarna het hele Oude Testament door, van toepassing worden gebracht op Israël. Als volk. Letterlijk. Moet je dan zeggen dat is een misverstand? Of moet je zeggen, nee, God heeft het later anders bedacht. En heeft gedacht, weet je wat, ik geef er maar een andere betekenis aan of zo. Nou ja. En wat dacht u van de psalmen? Ze gaan over David. En toch gaan ze over Christus. Met nadruk. Naast elkaar, parallel... Of wat dacht u van, ik geef maar een beetje voorbeelden waarvan ik denk dat ze bekend zijn. Van Daniel hoofdstuk 8. Over de een of andere hoorn, namelijk een koning die heel groot zou worden. En die de stad en het heiligdom zou verderven of zoiets. En die het heiligdom zou ontheiligen. Nee, dat gaat over Antiochus Epiphanes als je het verhaal in het hoofdstuk netjes gevolgd hebt. En dat was pak een beet 170 jaar voor Christus, althans voor onze jaartelling. Maar neem niet weg dat diezelfde uitspraken, exact dezelfde woorden, van toepassing zijn op die figuur die in de toekomst nog kan figureren. Dat doen figuren, die figureren, ja. Op de achtergrond. Nou ja, even komt hij op de voorgrond. Maar niettemin, het gaat dubbel op. En dan heb ik het nog niet eens over profetieën over de komst van ene Elia. Of zullen we eerst zeggen de komst van een stem roepende in de woestijn. Want dat is Elia, dat is Johannes de Doper en het is de Heer Jezus. En eigenlijk het is de hele gemeente van onze tegenwoordige tijd. En dat is allemaal te bewijzen. Ja. Gaat naast elkaar. Dat heet dubbelzinnigheid. We zouden er geen woord voor hebben als het niet bestond... en als het ook niet een legitieme wijze van uitdrukken was. En God spreekt en die zegt met één zin meerdere dingen tegelijk. Dikwijls meer dan twee ook, hoor. En dat is het probleem hiervan, hè. En daarna vestig ik er de aandacht maar weer op, want dat doe ik tegenwoordig allemaal, dat voor zover wij het profetisch woord, ik bedoel de eschatologie volgen, de profetieën die nog vervuld moeten worden in de toekomst, zijn al die profetieën opgehangen aan de geschiedenis van het Joodse volk, de geschiedenis van Juda. Maar dat neemt niet weg dat we heel wat profetieën hebben... die helemaal niet over Juda gaan. Omdat er inderdaad nog een paar andere stammen van Israël ergens figureren. Die we allemaal vergeten zijn, want we willen gewoon één doorgaande lijn. En het is allemaal nog heel netjes wat ik nu zeg, want in werkelijkheid is het zo... dat het gros van het christendom, ik bedoel met name ook het orthodoxe christendom... juist het orthodoxe christendom denkt dat God maar één ding doet... Ja, een mens zalig maken of een mens verdoemen. Het laatste wat vaker dan het eerste. Hè? Nee, goed, ik kan het wel in plechtige termen zeggen. De algemene gedachte is dat het werk Gods soteriologisch van aard is. Dat wil zeggen, gericht op de verlossing van de mens. En dus gericht op de mens. Met weinig succes. Monique zou het plechtig zeggen. Maar goed. Zodat slechts de uitverkorenen, dat is de plechtige variant. Zodat slechts de uitverkorenen, het is ook de Calvinistische. Zodat slechts de uitverkorenen zalig worden. En de alverzoenen schrijven dat meteen aan en zeggen. Nou ja, als Gods werk als soteriologisch is en gericht is op de verlossing van de mens. En er wordt maar een minderheid zalig. Dan moet je dus vaststellen dat God gefaald heeft in zijn werk. En dat willen wij niet geloven, dus moeten wij dan geloven dat uiteindelijk toch alle mensen zalig worden, al zag het er niet naar uit. Dat is de korte versie van de leer van alverzoening. Nee, heel serieus. Ik spot er niet mee, ik vat het alleen heel kort samen, zo steekt die leer in elkaar. Let maar op, als je ermee geconfronteerd wordt. Hè? Als er iemand dan niet zalig wordt, heeft God gefaald. Hoezo? Nou ja, de gedachte is dat het werk Gods is, mensen zalig maken. En dat is niet het geval. Nou ja, het is één van zijn bezigheden. Maar het is niet het doel in zichzelf. Voor ons belangrijk genoeg, daar gaat het niet om. Want wij zijn belangrijk toch? Oké, dan is het een belangrijk werk. Maar u begrijpt toch dat het zo niet zit. De Bijbel leert dat het God om heel wat anders te doen is. Namelijk om zijn eigen eer, naam, reputatie, rechtvaardigheid en hoe dat allemaal heet mag. En dat wordt bij gelegenheid ook gezegd. En zelfs staat in de Bijbel dat als Israël in de toekomst verlost wordt, dan is dat weliswaar op grond van hun bekering. Maar uiteindelijk staat er dat het is op grond van Gods naam, reputatie. Hij kan het zich ook niet permitteren om dat volk als volk verloren te laten gaan. Omdat het zijn uitverkoren volk is namelijk. En dus wordt er ook gebeden. Niet om ons, maar om uw naam. Om uw heilige naam. Enzovoorts. En dat is ook wat gebeurt. Om zijn heilige naam. Etcetera, etcetera. Ik bedoel, dat werk van God, dat is veelomvattend. Heeft vele aspecten. Het heet trouwens in laatste instantie in Efeze trouwens de veelkleurige wijsheid Gods. In de zin van wijsheid Gods die vele facetten kent. Dat is het goede woord, facetten. Want facetten zijn de vlakjes op een geslepen edelsteen. Hè? En die geven verschillende kleuren door. Daar komt die terminologie vandaan. En inderdaad, het zijn allemaal die verschillende facetten enzovoorts. En ik ben er stellig van overtuigd dat waar zoveel Bijbelse waarheid in de praktijk niet gekend wordt, komt dat gewoon omdat men er ook niet de minste belangstelling voor heeft. Men heeft alleen belangstelling voor de eigen zaligheid. En daaruit trekt men de conclusie, uit de eigen belangstelling trekt men de conclusie dat dat Gods belangstelling dus ook is. Onze zaligheid namelijk en dat Gods werk per definitie soteriologisch is. Dat is het niet, het is theologisch of beter theocentrisch. Het is op hemzelf gericht en wij zouden ons ook richten op hem en niet op ons. Dat is wat ik ook heb tegen het moderne, zelfs evangelische christendom. Het is altijd maar gericht op ons. Het gaat over ons. Onze behoeften, onze noden, altijd onze gebreken. Want ons moet natuurlijk toch wat schuld aangepraat worden. Ook al zingen wij dat onze schuld is weggedaan. Want anders zit er niks meer in de collecte. Dat zeg ik toch allemaal. Ja, maar het is heel triest, maar men weet die dingen niet. En ik probeer u dat voor te houden nu. Men kan die dingen niet ordenen voor u, want dat is wat er staat dan. Ordenen in de zin van inderdaad naast elkaar stellen. Dingen die gelijktijdig aan de orde zijn dus. Hè? En dat woord verhalen, dat mag u eigenlijk weglaten. In orde verhalen, het is gewoon één werkwoord, ordenen. Naast elkaar plaatsen. En dus in een samenhang, maar nog eens naast elkaar, niet maar achter elkaar. En dat maakt het ook moeilijk om die dingen dus te verkondigen. Dat is de volgende zin van vers 6. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger, meer dus, hè. Zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen verhalen. Vertellen staat, sorry. Ze zijn menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Dat is altijd het probleem met gecompliceerde zaken. Vandaar dat je in de Bijbel vindt dat dezelfde zaken dikwijls vanuit verschillend perspectief, vanuit verschillend standpunt, bezien worden. Soms van de ene kant, soms van de andere kant. En ik weet niet of dat tot u doordringt, maar als je het van de ene kant ziet, dan heb je de ene achtergrond ook. En als je het van de andere kant ziet, heb je een andere achtergrond, hè. Dan zitten ze in die regiekamer, zitten ze te schakelen tussen die camera's, en dan zie je diezelfde figuren in je beeld op de televisie, en dan is er ineens een hele andere achtergrond. Die lui hebben geen poot verzet, hoor. Ze zijn niet ergens anders naartoe gegaan. Het is alleen een andere camera, hè. En die decors zijn zo groot niet. Geen centimeter groter dan nodig is, uiteraard, hè. Hoewel. Nou ja, doe maar. Maar zo ziet het plaatje er soms ineens heel anders uit, en toch kijk je naar hetzelfde ding. En dat gebeurt in de Bijbel maar één keer. En het probleem is dat luid die dat niet snappen, of die ervan uitgaan dat God maar met één ding bezig is, die begrijpen het dan niet meer. En die denken, er staat een ander woord, dus is het wat anders. Dat is volstrekte onnozelheid trouwens. Alsof je niet veel woorden kunt hebben voor één en hetzelfde ding. Hoeveel woorden hadden de Eskimo's ook weer voor sneeuw? Nou, ze hadden veel sneeuw, dus ze hebben er ook veel woorden voor. Dat is het eigenlijk. En in sommige talen heb je geen woord voor waarheid, om de eenvoudige reden dat ze ook geen waarheid kennen. Het hele begrip niet eens kennen. Nee, dat is zo. Nou goed. Maar in de Bijbel worden dezelfde dingen dikwijls met verschillende woorden vanaf verschillende zijden besproken. En vooral ook onder verschillende beelden. Dat is ook nog zoiets. Met beelden alleen al hebben we problemen, naar het schijnt. Symboliek. Typologie, zo u wilt. En vooral als je dan nog meerdere beelden hebt van één en hetzelfde. Volgens mij heb ik een boek in de kast staan. Dat heet Emblems of the Holy Spirit, heet het. Ze hebben zelfs meerdere woorden voor type. Emblem. Ja, emblemen. Emblems of the Holy Spirit. Typen van de Heilige Geest. Nou, roept u maar even. Er zijn er een heleboel, hè. De duif, vuur, water. En vuur en water is als vuur en water, dus is tegengesteld. We hebben moeite om te begrijpen dat het toch over hetzelfde gaat. Dan heb je nog olie ook, voor op de golven. Om het vuur aan te wakkeren en weet je veel wat. Ik bedoel, er zijn zoveel beelden van. Nee, en de kandelaar in de tabernakel, die schiet me even te binnen nu. Noem ze maar op, maar er zijn er een heleboel. En toch spreekt het allemaal over hetzelfde. En over dezelfde, uiteraard. Hè? Dat maakt het voor ons, voor sommigen ingewikkeld, vooral voor diegenen die het in hapklare brokken systematisch aangereikt willen krijgen. Hè? En als je daar geen behoefte aan hebt, maar je gewoon je daarmee bezig wil al in verdiepen en wat wil bijleren, hoeft het geen enkel probleem te zijn. Ik zeg altijd, zolang wij ons onderwerpen aan de Bijbel is het geen probleem, maar op het moment dat wij ons er meester van willen maken, dan krijgen wij problemen. Want dat gaat dus niet lukken. Dat wilde de duivel ook al namelijk. Zich daarboven stellen. En dan kom je in een verkeerd spoor terecht. De Bijbel zou ons moeten grijpen. En niet andersom. Hoe dan ook, men kan ze niet in orde bij uw verhalen, zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn ze menigvuldigen dat ik ze zou kunnen vertellen. Dat lukt namelijk nooit. Je begint eraan, maar daar ben je nooit mee klaar. En dan krijgen we meteen, in het gedeelte wat ik met opzet nog even niet gelezen had, vanaf vers 7, krijgen we een aardige illustratie daarvan, toch. Vers 6 kun je rustig beschouwen als een inleiding tot vers 7, tot en met 9. Want vers 7 tot en met 9 is allemaal symboliek. Nou ja, niet zulke moeilijke, want blijkbaar toch ontleend aan de Bijbel zelf. Dat maakt het nog tamelijk makkelijk. Want er staat, vers 7, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. En dan heb je in vers 9 nog, aan het eind, het tweede helft van het vers, uw wet is in het midden mens ingewands. En al die woorden zijn ontleend aan oudtestamentische symboliek. Typologie, zo je wilt, ik maak het verschil niet tussen die termen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Ik hoop dat u begrijpt dat het niet specifiek gaat over slachtoffer en spijsoffer en brandoffer en zondoffer, die vier, maar dat willekeurig die termen gebruikt worden. Het gaat om offer in het algemeen. En ik hoop ook dat u begrijpt dat het een soort parallelisme is, hè? Geen lust gaat aan slachtoffer en spijsoffer en dan dezelfde zin nog een keer met andere woorden en achterstevoren, andersom. De eerste zin begint met, gij hebt geen lust gehad. En daarna, aan slachtoffer en spijsoffer. En de andere zin begint met, brandoffer en zondoffer. En dan, hebt gij niet geëist. Die begrijp je hopelijk, hè? Gij hebt geen lust gehad, aan komt overeen met, hebt gij niet geëist. Enzovoort. Zo'n structuur noemt men een introversie. Dat is een stijlfiguur. Dat betekent dat hij naar het midden wijst. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. En daarna brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Het staat schuin onder elkaar. Waarna je afvraagt hoe zit dat met het midden. En inderdaad, daar midden tussenin staat een verdwaalde zin. Namelijk, gij hebt mij de oren doorboord. Toch officieel is dat de belangrijke zin uit het vers. Omdat het de middelste is. Een die ook niet herhaald wordt. Die hebben we toch, hè? Introversie heette die figuur, die stijlfiguur. Maar dat betekent letterlijk, hij wijst naar het binnenste, naar het midden. De klemtoon komt dus automatisch te liggen op de zin, gij hebt mij de oren doorboord. En dat is lastig genoeg, omdat dat nou juist de omstreden zin is in het vers. Er wordt tot vandaag over gediscussieerd of die woorden er eigenlijk wel staan, gestaan hebben ooit in het Hebreeuws, en of er niet wat anders zou hebben moeten gestaan, hebben gestaan geworden, zoiets. En hoe het daarbij komt, wij struikelen er namelijk ook over, want in uw Bijbel staat er waarschijnlijk ook onder vers 7 een verwijzing naar Hebreeën 10 vers 5. Ja, heel goed. Daar wordt het hele vers geciteerd. Hebreeën 10. Dat is nog het minst begrepen hoofdstuk van heel de Hebreeënbrief. En mind you, er zijn weinig begrepen hoofdstukken van de Hebreeënbrief overigens. Het is altijd problematisch gebleken, die brief. En hoofdstuk 10 helemaal, dit gedeelte zeker. Dus we komen in moeilijke dingen terecht. Maar er staat, Er wordt hier gesproken over de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, die eenmalig, eens en voor altijd, één offer gebracht heeft. Want hoe het zit met die oud-testamentische offers, ja, dat wordt beschreven in vers 1 tot en met 3. Ik vind het persoonlijk een prachtig schriftgedeelte. Vers 1 tot en met 3. Waar staat: de wet, hebbende schaduw der toekomende goederen. En schaduw in de zin van voorafschaduwing. Het geeft alleen de omtrekken, maar niet het ding zelf. Niet het beeld zelf staat er. En daar stikken wij weer in, want bij beeld denken wij weer aan typologie. En in dit geval betekent het dat dus niet. Hè? Het beeld is namelijk het ding zelf, een tastbare vorm waar je tegenaan kunt schoppen. Dus hè, wat je om kunt zagen, en, want dat doen wij toch met heilige huisjes of niet. Nou goed. Die wet heeft een schaduw van toekomende goederen. Die term, toekomende dingen, is in de Hebreeënbrief al vele malen gebruikt hiervoor, als aanduiding van nieuwtestamentische waarheid. Dat zijn de toekomende goederen, gezien vanuit oud-testamentische tijd. Maar de wet is daar slechts beeld van. De hele wet, namelijk. Zodat als je typologie afwijst, dan ben je plotsklaps heel het Oude Testament kwijt, en daarna het Nieuwe ook trouwens. Want als je geen oude hebt, heb je ook geen nieuwe, hè? Nee, dat is technisch onmogelijk, ja. Om heel wat redenen. Maar er staat: de wet, en nu sla ik het tussenzinnetje over, de wet kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk, let op, dezelfde offers, alle jaren geduriglijk opofferen, die wet kan nimmer meer, not now, not ever, never, precies, ja, kan nimmer meer heiligen degene die daar toegaan. En toegaan is het woord voor naderen tot God, maar daarmee offeren, is hetzelfde woord in het Hebreeuws van het Oude Testament. Toegaan, naderen, korban is dat, hè? Hebreeuws, ja. Maar dus, nog een keer, de wet kan met al die offers, hoeveel het er ook zijn, hoewel de verwijzing eigenlijk alleen is naar de offers van de diverse grote verzoendagen, vandaar alle jaren, want het was maar één keer per jaar. Maar de wet kan niet heiligen degene die daar via die offers tot God naderen, want als dat wel zo geweest zou zijn, zouden zij daarna opgehouden hebben deze offers te brengen, staat er. Want als een offer dient om de offeraar te heiligen, waarom zou hij, als het werkt, daarna überhaupt nog één offer brengen? Staat er. Nee, is niet mijn interpretatie, dat is wat er staat. He? Als het gewerkt had, als ze heilig waren geworden, zouden zij opgehouden hebben die offers te offeren. Omdat degene die die dienst pleegde, namelijk die offeraars, geen weet, geen geweten, geen bewustzijn van zonden meer gehad zouden hebben. Want heiliging, die heiliging waarover gesproken wordt, is reiniging van het geweten. Dat staat een bladzijde eerder in hoofdstuk 9 vers 14. Harten gereinigd, of geweten gereinigd van dode werken, enzovoorts. Geweten. Als het werkt, heb je geen geweten meer dus van zonden, en dan hou je dus op die offers te brengen. En het simpele feit dat zij al die jaren dan die offers gebracht hebben, is in werkelijkheid, of laat ik het anders zeggen, het simpele feit dat ze alle jaren die offers gebracht hebben, bewijst dat het niet werkte, want anders zouden ze het niet steeds herhaald hebben. En het werkte dus averechts, want in plaats van dat hun gewetens gereinigd werden van zonde, geschieden nu door deze offers elk jaar opnieuw gedachtenis der zonde. In plaats van dat ze eraf waren, worden zij herdacht. En in het Jodendom is dat ook zo, want ver voor grote verzondag begint men al met vasten en rouw en dat soort dingen. Een paar weken ervoor, ik geloof zelfs al voor nieuwjaar. Dat is dan de eerste van de zevende maand. Om een of andere vreemde reden waar het nou niet om gaat. En dan op de tiende van die maand is Grote Verzoendag. Maar ze beginnen al voor het feest van de bezuinen is dat, hè? Dat nieuwjaar. Al daarvoor gaan ze in vasten enzovoorts. En moeten ze berouw hebben van hun zonde. Moeten ze overdenken enzovoorts. En daarna mogen ze aan de avondmaal. Daarna vieren ze Grote Verzoendag. Hè? Ja, ik denk ook met meerdere dingen tegelijk. Ja, precies. Nou ja. En dus dat het maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonde. Dat was nou juist niet de bedoeling. Dus het werkte niet. Maar, er staat erachter, want het is onmogelijk, dat was ook al eerder gezegd hier in Hebreeën, 9 vers 13. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Dus er moest toch beter bloed komen en een beter offer dan dit. Hè? En daarom, nou ja, daarom kwam er dus een beter offer, staat er nu. Nou ja, er staat, maar je weet wat er komt nu. Hè. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild. En dit is dus Psalm 40, vers 7. Maar gij hebt mij het lichaam toebereid, brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Nou, leg je die twee schriftgedeelten naast elkaar. Psalm 40 en Hebreeën 10. En met een beetje goede wil is het redelijk te volgen. Je blijft alleen met die middelste zin zitten. Die is problematisch, want die kwestie van die offers, dat is duidelijk. Dat is gewoon net, ja goed, het is een keer vertaald. Nou ja, twee keer naar het Nederlands ook nog. Het komt uit het Hebreeuws en dan naar het Grieks en dan van het Grieks naar het Nederlands. Dus het is niet helemaal precies exact hetzelfde, dat kan ook niet. Maar het doet er nou weinig toe. Maar wat je niet kloppend kunt krijgen, zonder er eerst voor doorgeleerd te hebben, grijnt hij, is die middelste zin. Want die luidt in de psalm, gij hebt mij de oren doorboord. En die luidt hier in Hebreeën. Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Nou, zonder ervoor doorgeleerd te hebben, moet je toch tot op de gedachte kunnen komen dat de apostel hier in Hebreeën 10 die middelste zin uit het vers weglaat. Uit Psalm 40. En er zelf iets anders voor in de plaats. Nou, voor in de plaats. Zelf iets anders in het midden van dit vers zet. Kan dat? Ja, dat kan. Dit is ook geïnspireerd. Hebreeën 10 is ook geïnspireerd. Van Gods wil, het woord van God. En dat kan. En dat vind je overigens wel eens vaker terug, hoor. Dat een deel geciteerd wordt, dan een deel van de schrijver. En daarna weer een stukje van het citaat. En dat kan dus zo uitpakken. Echter, u hebt uit mijn woordkeus begrepen dat dat dus hier niet het geval is. Maar wat is dan wel het geval, hè? Wat wil het geval? Ja. Nou ja. Hè? Ja, maar hier krijg je dus je complicaties, ja. Maar het was niet voor niks zo'n inleiding. In vers 6 was dat dan nog van Psalm 40. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Want in de eerste plaats, in Psalm 40, terug naar Psalm 40. Hè? In Psalm 40... wordt verwezen naar oudtestamentische typologie. Dat wil zeggen, oudtestamentische inzettingen bedoel ik dus ook. Die van al die offers, in elk geval. Vandaar dat de vier genoemd worden, zomaar ineens. En er wordt ook verwezen, hoewel die niet opvalt. Er wordt in vers 9 verwezen naar het meest heilige voorwerp van Israël, namelijk de Ark des Verbonds. Want er staat, uw wet is in het midden mijns ingewands. Maar waar was de wet? in het ingewand, in het inwendige van de Ark des Verbonds. De twee stenen tafelen. Die heb je toch, hè? Het Oud-Testament is symboliek, dus ook heel gemakkelijk. Die Ark des Verbonds is hoe dan ook een type van Christus zelf. Meer specifiek omdat hij het woord van God bewaart in zijn ingewand. Men leest Psalm 118. Psalm 119. Heb je even werk, maar dan... Daar staat het, weet ik hoe vaak. Dat het woord Gods, de wet Gods, in het ingewand, in het hart, in het binnenste is van... Laten we zeggen de psalmist, maar het is natuurlijk gewoon weer Christus zelf. In hem wordt het woord Gods bewaard. In de zin van, daar krijgt het ook gestalte en daar wordt het gerealiseerd. In hem. In Christus dus. Met een vaste uitdrukking uit het Nieuwe Testament. Als ik tijd heb, kom ik er nog wel op terug vanavond. Maar het is oud-testamentische symboliek. En wat hier staat is vervolgens dat al die offers... Nou ja, het is aardig, maar het is alleen illustratie. Het is schaduw van toekomende goederen. Die offers hebben geen causaal gevolg. Dat wil zeggen geen praktisch nut. Ze zijn alleen illustratief. En men kan er niet door zalig worden. En dat geldt niet alleen voor de Mozaïsche, maar het geldt voor al die offers die al die volken over heel de wereld tot vandaag zelfs nog brengen. Zij kennen wel de symboliek, maar weten niet wat het betekent. En beseffen dikwijls niet dat het ook inderdaad alleen maar dat is. Symboliek. Nou goed. Maar die middelste zin, die is niet ontleend aan de... Aan de tempeldienst of de tabernakeldienst. De uitdrukking, gij hebt mij de oren doorboord, is ontleend aan een heel andere inzetting. Dat is de inzetting uit de wet die zegt dat een slaaf, die zou maar voor, zes jaar dienen, geloof ik. En in het zevende jaar zou hij vrijgelaten worden, tenzij hij dat niet wil. Dat is, dat kan. Ja, dat is in Exodus 21, als ik het goed heb. Ik las laatst nog een zeer serieus commentaar op het vers. En er werd gezegd, ja, er zijn er die zeggen dat gij mij de oren doorboort, verwijst naar die wet van die slaaf die vrij wordt. Maar, zegt hij, dat kan niet het geval zijn, want in het verband van de psalm blijkt dat het gaat om oren die als het ware uitgespoten worden. Wat de dokter doet, weet je wel. Je oren uitdraaien en al die peterselie die erin zit en fondue en wat dan. Uit de klassieke literatuur en wat er allemaal in kan zitten. Kaas. Maar goed, om die oren om die oren open te maken, zodat weer gehoord kan worden. En daar kun je wel 20 teksten bij vinden. Bij wijze van spreken. In het Oude Testament alleen al. Dat de oren geopend worden. Enzovoort. Hè? En men zegt, ja, maar dat is die gehoorgang die opengemaakt wordt. En dat bij die slaaf, dat is het oorlelletje. Maar dat is dus heel wat anders en het heeft er dus niks mee te maken. Dan zeg ik, huiswerk overdoen, iets van typologie leren begrijpen, mensen. Hè? Men had toch moeilijk die slaaf met een priem dwars door zijn gehoorgang kunnen prikken. Dan zou hij daarna juist doof geworden zijn. Dus dat werkt averechts. Dus waarom heeft de mens een oorlelletje? Sommigen niet, maar Van Gogh niet. Maar ja, die sporen dan ook niet, hè. Maar vooruit, hè. Maar waar is dat oorlelletje voor? Die is er juist voor om het te doorboren. Ik heb het nog nagevraagd aan mevrouw. Waar zitten. Dat is die slavenring heet dat, hè, door het oor. Een teken van slavernij, dat men horig is. Soms denk ik, wat hebben die theologen toch gestudeerd, dat ze dat niet begrijpen, jongens. Zo slecht gesteld met het onderwijs. Het doorboren van het oor wil zeggen juist dat men horig is en zou horen. En als teken van slavernij krijgt men een ring door het oor. Soms door de neus, ja. Maar goed. Maar dat is het beeld ervan, wat zei ik, 21?
Ja.
Klopt dat? Ja. Ik hoop dan dat jullie het even zouden opzoeken. Even kijken, vanaf vers 2 loopt dat, hè. Als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult, die zal 6 jaren dienen, maar in het 7e zal hij voor vrij uitgaan. Dat is bij wijze van spreken sabbatjaar dus, hè. Na 6 jaar komt zijn 7e jaar en dan zal hij vrij uitgaan. Om niet transfervrij, zou ik maar zeggen. Kan die ergens anders gaan voetballen. Ja, zoiets. Indien hij met zijn lijf ingekomen zal zijn, zo zal hij met zijn lijf uitgaan. Indien hij getrouwd man was, zo zal zijn vrouw met hem uitgaan. Indien hij een ziel, enzovoort. Maar vers 5. Maar indien de knecht ronduit zeggen zal, ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet vrij uitgaan, zo zal hem zijn heer tot de goden brengen. Ja, de mensen met gezag betekent de term. Het is inderdaad goed vertaald, hoor, maar doe maar. Tot de notabelen, zeg maar, hè. Zo zal hem zijn heer tot de edelen brengen. Daarna zal hij hem aan de deur of aan de post brengen. En zijn heer zal hem met een priem zijn oren doorboren. En hij zal hem eeuwiglijk, dat wil zeggen de rest van zijn leven uiteraard, zal hem eeuwiglijk dienen. Dat wil zeggen, als de slaaf zegt, maar ik wil helemaal niet vrij, ik wil bij deze meester, deze heer blijven, dan moet hij met zijn oor tegen de deur, deurpost eigenlijk, moet hij gaan staan en dan wordt er een priem doorheen gestoken. Wordt hij vastgeprikt aan de deur bovendien. Niet alleen wordt zijn oor doorboord, maar hij wordt vastgespijkerd aan de deur. Dan is hij nagelvast aan de deur. En wees u gerust, daarna wordt die priem er wel weer uitgetrokken. Maar ja. En dan zegt u, want dat staat er niet bij. Ja, nou ja. Oh, ja. Moet weer alles uitleggen. Nou goed. Maar in ieder geval, wat het uitbeeld is helemaal zo moeilijk niet, hè. Het gaat over degenen die onder de wet zijn enzovoort. En als het nieuwe verbond aanbreekt, dan ben je vrij. Kun je gaan. Want de heerschappij van de wet is beëindigd. Je bent niet langer in slavernij van de wet. Maar als je wil, kun je wel bij deze heer blijven. Maar dat is dan onder een ander verbond. Onder het nieuwe verbond. In vrijheid, dan kies je ervoor. Dat is wat wij gedaan hebben. We hebben in vrijheid gekozen om de levende God te dienen. Dat was weer Hebreeën. Niet 10, maar de bladzijde ervoor, 9. Want wij worden gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Onze oren worden geopend. Wij zouden het woord, vanaf dat moment zijn wij geacht om dat woord Gods te kunnen ontvangen en inderdaad te begrijpen. Dat wil zeggen dat het in ons geplaatst wordt. Wordt er ingegoten. Daarmee zijn we ook horig. Dat wil zeggen aan hem dienstbaar. En het vastgeprikt worden aan de deur. Ja, u weet toch wat de deur voorstelt? Dat is Christus. De overgang van het oude naar het nieuwe verbond. De poort der rechtvaardigen. Uit de dood in het leven, of hoe je dat maar hebben wil. Aan Christus, aan die deur hebben wij deel gekregen nou eenmaal. En voor altijd, want als ik me nou niet vergis, het woord priem heeft geloof ik een getalswaarde van 400. Dat duidt op eeuwigheid, maar dat doet er nou niet toe. Duidt op de rest van het leven enzovoorts. Maar het is een duidelijk beeld. En als hier, staat trouwens ook in Deuteronomium 15, maar ik gun me de tijd er niet voor, maar er staat diezelfde wetgeving nog een keer, hè? Vers 17 ongeveer. Maar hier in Psalm 40 wordt deze wetgeving toegepast op de Heer Jezus zelf. Gij hebt mij de oren doorboord, zei hij, die ons voorgesteld wordt in Hebreeën als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ongeacht of deze zin mee aangehaald wordt in Hebreeën 10 of niet natuurlijk. Dat heeft er niks mee te maken. Het vers wordt aangehaald, dus dan nemen we hem ook inderdaad helemaal. Want dat is precies wat in de Hebreeënbrief uiteengezet wordt. De Heer Jezus kwam namelijk onder de wet. Dat is gelaten dan, 4, 3, gelaten, nee 4, gelaten 4. Hij kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen enzovoorts. Hè, vrij te maken. En nu wij vrij zijn, nog steeds gelaten, zouden wij de vrijheid gebruiken om de Heer en daarmee ook elkaar te dienen. In vrijheid. Dat plaatje is dat, hè. Maar ook voor de Heer Jezus Christus zelf geldt hetzelfde. Hij was een dienaar der wet. Hij kwam dan ook om de wet te vervullen. Het heeft trouwens ook gewerkt, want sindsdien is de wet ook inderdaad bijgezet. Dat is een mooi woord in dit verband. En daarna, en nou wordt hij moeilijker, want nu beginnen we te spreken over het tegenwoordige werk van Christus. Daarna stond hij op uit de dood, nadat hij eerst gezegd had, het is volbracht, stond hij op uit de dood en was vrij, maar hij stelde zich ogenblikkelijk beschikbaar aan diezelfde God die hij daarvoor ook diende. Toch? Ik wil helemaal niet wat anders. En hij stond op uit de dood en zei... Ja, nou wordt het moeilijk, want dan moet je een uitdrukking gebruiken... die als die al ooit gebruikt wordt, wordt die toegepast op kerstfeest... op de komst van de Heer Jezus hier op aarde in vernedering. Maar het probleem is dat de uitspraak in de Bijbel zelf daar niet over gaat. De uitspraak namelijk, zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen... Dat is hier vers 9, hè, Psalm 40. Toen zei ik, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Zie? Kortom, dat is die slaaf, die knecht. U weet wel, dat was die knecht waarvan God zei, in hem heb ik al mijn welbehagen. Nee, uit Jesaja. Nou goed. En dus van hem staat, gij hebt mij het oor doorboord. Gij hebt mij de oren doorboord. Als er namelijk iemand een gelovige was, maar beter in dit verband is het de Heer Jezus Christus. Met zijn dingen die niet over ons gaan en niet over ons geloof... en niet rechtstreeks schijnbaar over onze zaligheid, wat een misverstand is, maar vooruit. En daarom weten wij het niet meer. We zijn het kwijt. En de woorden, zie je, kom, o God, om uw wil te doen... worden van toepassing gebracht op de menswording, zo noemen we dat, van de Heer Jezus. En als er daarna gesproken wordt over een offer dat hij zal brengen... denken wij aan het kruis... Hetgeen toch een misverstand is, ook tamelijk noodlottig, is vaak zo met misverstanden, omdat het kruis nou eenmaal geen altaar was en ook niet is. Het kruis was een slachtbank, niet een altaar. En als dieren geofferd werden, brandoffer, zondoffer, slachtoffer, spijsoffer, dan werden ze geofferd op het altaar, maar ze werden gedood op de slachtbank, niet op het altaar. Heb u die nog? Wat ik dus zeg, is dat het onbijbels is om de kruisdood van de Heer Jezus te beschrijven als een offer. Ik weet dat het overal gebeurt. Maar dat is meedoen dat men het niet over nadenkt. En men zegt het elkaar na. Maar het is niet bijbels. In de Bijbel is het zo dat hij gedood werd op de slachtbank, Jesaja 53. Het lam, het schaap, werd ter slachtbank geleid. Het is niet een altaar. Maar daarna komt alsnog het altaar. Van waaraf het offer inderdaad geoffreerd wordt. En offeren betekent ook niet doden. Nee, offeren betekent aanbieden, offreren. En vanaf het altaar wordt het aan God geofferd, aangeboden. En God zelf neemt het offer tot zich. Vanaf het altaar, vandaar dat het heet brandoffer, want het stijgt op. Een opstijgend offer staat er letterlijk, men vertaalt het met brandoffer. Ja, ik weet dat die moeilijk is. Het is niet moeilijk, je zit alleen vast aan een jargon dat misplaatst geworden is eigenlijk. En dat maakt het zo moeilijk om daarna de Hebreeënbrief te begrijpen. Want de Hebreeënbrief zegt dat de Heer Jezus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Dat hij dat niet was toen hij nog op aarde was. Toen was hij namelijk helemaal geen priester. Het was trouwens onder de wet. Daar is geen ruimte voor een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is andersom. Waar de hoge priester van naar de ordening van Melchizedek verschijnt, zegt Hebreeën 7, betekent dat logischerwijze dat de wet niet meer van kracht is. Want het is een nieuw priesterschap, staat daar, Hebreeën 7. Kortom, hij is dat geworden in zijn opstanding uit de dood, toen tot hem gezegd werd, Hebreeën 5, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegeven. Toen werd hij hoge priester, eerder niet, in zijn opstanding. Vervolgens staat er dat als je hoge priester is, wordt hij geacht iets te offeren. Waarna gesproken wordt over een offer dat Christus gebracht heeft, maar dat moet hij dan gebracht hebben sinds zijn opstanding. Niet daarvoor. En de vraag is, wat heeft hij dan geofferd? En het antwoord is, weet iedereen, zichzelf. Maar niet met als gevolg dat hij stierf. Maar heeft dat gedaan naar de kracht des onvergankelijke levens dat hij inmiddels al ontvangen had. Wat de Hebreeën leert is, hij stond op uit de dood en zei tot zijn vader, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En die zei tegen hem, ga maar zitten aan mijn rechterhand, Psalm 110 vers 1. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En wat offerde hij als priester? Zichzelf. Want hij staat als hoge priester in de dienst van God. Dat is met alle hoge priesters zo. Ze staan in de dienst van God. En het is nog sterker het verhaal, maar dat vertel ik u straks na de pauze natuurlijk. Hij offerde zichzelf, er staat zelfs uitdrukkelijk, hij offerde zijn lichaam. En er staat bij wat dat is, dat zijn wij namelijk. Waarmee wij in één klap, het is bijna 2000 jaar geleden, geplaatst zijn in de dienst van God. En toen wij tot geloof kwamen, wedergeboren werden, bevonden we ons meteen in die positie. Van een vrijwillige slaaf. Doorboorde oren. Openstaand voor het woord van God. Gelovig enzovoorts. Ik neem de draad weer op in Psalm 40, vers 7. Die middelste zin uit het vers. Gij hebt mij de oren doorboord, zoals het er staat, is het de verwijzing naar die wet op de slaaf die in het zevende jaar wordt vrijgelaten. Het neemt niet weg dat wij in het citaat daarvan in Hebreeën 10 iets anders lezen. Daar lezen we namelijk, gij hebt mij het lichaam toebereid. Het zit zo. In de Hebreeuwse versie gewoon, de oorspronkelijke zeg maar, van het Oude Testament die wij hebben, die we kennen, is er geen twijfel over, ik heb dat uitgebreid nagezocht, is geen twijfel over dat die wat hier staat correct is. Namelijk, gij hebt mij de oren doorboord. Dat is ook inderdaad, want er staat, is geen corrupte tekst of wat dan ook. Het neemt niet weg dat in de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, die stamt van een jaartje of 200 voor Christus of zo. Dat in die Griekse versie, daar staat inderdaad wat ook in Hebreeën 10 staat, namelijk, gij hebt mij het lichaam toebereid. Daar wordt dus uit geciteerd, dat ligt ook voor de hand. Ooit heb ik wel eens moeten spreken in Engels sprekende landen en dan neem je dus, dan ga je niet met je statenvertaling voor de mensen staan en ter plekke vertaal je dat dan in het Engels. Je neemt gewoon een Engelse Bijbel mee. En daar moet je het mee doen. Dat is heel lastig, want daar staan dingen goed in die bij ons verkeerd staan. Maar meestal andersom, ook in de King James Version. Er staan heel veel dingen verkeerd die bij ons goed staan. Ik ben nog altijd van mening dat de Statenvertaling de beste vertaling is ooit. Serieus. Maar dat even terzijde. Maar in die Septuaginta, die dus gebruikt wordt voor het citeren uit het Oude Testament in het Nieuwe. In die Septuaginta luidt het vers anders. Daar staat, gij hebt mij het lichaam toebereid. Nou is het zo dat het woord doorboren, geef mij de oren, doorboord. Dat woord doorboren, arak, nee niet arak, sorry, kara is dat. Dat wordt vertaald met openen, niet maar boren, hoewel dat kan. Openen, maar in de zin van verwijden, groter maken, wijds maken, uitgraven is ook mooi, vooral het uiterbijen, het breed maken enzovoorts. En daarvan afgeleid wordt het ook gebruikt in de betekenis van bereiden, iets gereed maken. Dat is een afgeleide betekenis, dat wil zeggen een toepassing van dat begrip. Gun me de tijd niet, maar anders zou ik je uit de Bijbel kunnen laten zien dat het soms ook in die richting vertaald is geworden. Bijvoorbeeld het bereiden van de heilige zalfolie. Dat bereiden is ditzelfde woord. En dan zeg je ook niet, het wordt doorboord. Dat kan nou helemaal niet. Nou ja, de materialen die gebruikt worden, worden gekneed en bewerkt en zoiets dan, hè. Dus dat kan nog. Doorboren, bereiden. Het is niet noodzakelijk een verkeerde vertaling. Heb je dat? Daarna hebben wij het oor. Die is wat moeilijker. Want, oor is een oor. Niettemin is het zo. Maar ik kan niet in de overwegingen kijken van de vertalers van de Septuaginta, de 70. Is een beetje moeilijk. Maar wel weet ik dat soms een lichaamsdeel gebruikt wordt ter aanduiding van het hele lichaam. Over die neus hebben we het al gehad, hè? Dus die kan ik nou niet meer gebruiken. Maar goed, ik kan wel langs de andere kant binnenkomen. Neem ik de andere kant. Het oor namelijk is de uitbeelding van heel het menselijk lichaam. Ik heb tenminste ooit wel eens afbeeldingen gezien van een oorschelp en daarnaast het lichaam van een mens, dan wel van een embryo. Daar is verband tussen het oor en de hele mens. In de alternatieve geneeswijzen, daar heb ik geen verstand van, want dat lees ik niet, dat mag niet. Maar mogen wij evangelische christenen ons niet mee bezighouden. We mogen alleen die chemische rotzooi mogen we tot ons nemen. Dat heeft de Heer ons gegeven, maar alle andere dingen schijnbaar niet. Toch? Nou goed. Maar daarin, bijvoorbeeld de acupunctuur, om maar eens wat te noemen. Ik heb trouwens een christelijke arts gekend. Heel christelijk was hij zelfs. Oprecht gelovige man. Die paste ook acupunctuur toe. En hij zei, nou ja, je kunt soms een orgaan in het lichaam niet bereiken. Maar je kunt wel het overeenkomstige punt in het oor bereiken. Een bepaalde plek in het oor die overeenkomt dan op een of andere wijze met een bepaald orgaan in het lichaam. Ouwenel zegt dat niet kan, want er lopen geen zenuwen van die plek naar het oor. Maar wie hem wijsgemaakt heeft dat dat per se een zenuwlijn moet zijn, weet ik ook niet. Dus ja. Hè? Nog nooit van draadloze telefonie gehoord. Lopen ook geen zenuwlijnen. Toen maar weer. Ja. Ik zeg niet dat dat werkt. Ik weet ook niet of het waar is. Misschien is het alleen maar onzin. Maar ik weet wel dat van oudsher de gedachte is dat de structuur van een heel lichaam zich ook uitdrukt in gehele lichaamsdelen. Dat er verwantschap is. En dat heb je met voeten ook, hè. Als je last van je rug hebt, dan moet je, zoals ik, dan moet je daar ergens in de voet moet je knijpen en dan doet het daar zeer. En als je een nippeltje van een transistortje en dan krijg je een scheut in je pijnappelklieren, weet je wel. Hoe was dat ook alweer allemaal? Zoiets. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat het helemaal niet zo'n vreemd idee is dat het oor staat voor heel het lichaam. Bovendien, gij hebt mij het oor doorboord, betekent toch heus dat het lichaam geopend is opdat het woord het lichaam zou binnenkomen en niet alleen maar het oor. Ik bedoel, er zijn ook mensen, daar komt het wel het oor binnen, maar het komt niet in het hart. Dat kan een psychische storing zijn, zegt men. Maar ik weet het niet, maar dat komt voor. U weet wel, dan hoor je niks, dan ga je naar de dokter en zegt, nou, het oor is helemaal goed, werkt perfect. He, zegt de neuskeel en oorarts en die stuurt hij dan naar een volgend loket. Waarschijnlijk naar de, hoe heet die afdeling ook alweer, de paasafdeling. Maar zo heet het, toch of niet? Dat loopt tegen kerst tussen en ben ik twijfelachtig. Maar zoiets, of wat ook wat meer bekend is, is dat mensen niks zien, maar de ogen zijn in orde. Dan ga je ook naar de paasafdeling trouwens. Ja. Niet al, tegenwoordig niet meer trouwens, tegenwoordig niet meer altijd. Maar dan werkt het orgaan wel, maar er is op een of andere wijze geen verbinding. Ik bedoel, de motor draait, maar je koppeling is kapot. En dan krijg je dat niet door, enzovoorts. Hè. Maar begrijpt u nu dat je het begrip oor heus wel in bepaalde omstandigheden kunt interpreteren. En interpreteren is een ander woord voor vertalen trouwens. Iets breder, maar het kan. To interpret heet het geloof ik. Nou ja, hoe dan ook, dat je dat woord oor kunt beschouwen als heel het lichaam. En zo, kennelijk, is die versie tot stand gekomen van de Septuaginta. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Het is wat vergezocht, wellicht, maar doordat dus die versie aangehaald wordt in Hebreeën 10, wordt alsnog die interpretatie van die woorden uit Psalm 40 van Gods wegen erkend, geaccepteerd. Dat zit er dus ook in. Het doorboren van het oor kan ook zijn het toebereiden van één lichaam. Begrijpt u nu die uitspraak over, ik kan ze niet in orde bij u verhalen? Dus ene zin, zoals wij hem kennen, verwijst naar die slaaf die vrijgelaten wordt enzovoorts. En als je die zin iets anders leest of interpreteert of opvat, dan kom je bij, gij hebt mij het lichaam toebereid. En in Hebreeën 10 lees je dus niks meer over een oor, maar wel over een toebereid lichaam. Dat is dus ook waar. Het zijn dus dezelfde woorden oorspronkelijk. En nu naar Hebreeën 10. Die kans laat ik me niet ontschieten. Het is een geweldig schriftgedeelte. Als je hem één keer hebt. En we hebben hem bijna. Daar staat. Vers 5. Daarom komende in de wereld. Dat is de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij komt in de wereld. Hij komt uit de dood. Dan was hij uit de wereld. Weet dat, hè? Komende in de wereld. Zegt hij. Slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom in het begin des boeks is van mij geschreven. In de psalm staat in het Hebreeuws in de rol des boeks. Dat is niet noodzakelijk verkeerd, hè? Het gaat om die rol die opengerold wordt en vanaf de eerste woorden. Ik kan moeilijk zeggen pagina als het over een rol gaat. Maar in de eerste woorden van de Bijbel, want dat boek is het uiteraard, is al geschreven over de Heer Jezus. Dat klopt, want ik roep ook altijd, als er staat laat ons Adam maken, naar ons beeld en onze gelijkenis, is het een uitspraak over de opgewekte Christus, de laatste Adam die het beeld Gods is. Dat is makkelijk aan te tonen hoor, uit de Bijbel zelf. Dat zo is, dat het daarover gaat. Zie, ik kom in het begin des boeks is van mij geschreven. En niet over die offers. Om uw wil te doen, o God. En daarmee, want ik spring meteen naar vers 9. Toen hij dus zei, en de woorden worden hier herhaald, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Daarmee, met die woorden, nam hij het eerste weg om het tweede te stellen. Onder het eerste in ieder geval te verstaan, die offers onder het eerste verbond. De term wordt ook in de Hebreeënbrief gebruikt, hè? Het eerste verbond, het oude verbond enzovoorts. Om het tweede te stellen, dat is dan het nieuwe verbond. Net als dat Levi, het Levitische priesterschap, wordt weggenomen en ingeruild wordt voor het Melchizedekse priesterschap. Het gaat de hele brief over, wel een boek. En hij doet het eerste weg om het tweede te stellen. Zo doet God dat altijd, hè. Het tweede stelt hij als eerste. Het heeft ook alles van doen natuurlijk met het eerstgeboorterecht en zo, hè. Nou goed, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En ook niet de oude mens stelt voor God, maar de nieuwe mens. Bij ons ook zo, hè. Niet wat eerst geboren werd, maar wat wedergeboren werd. Nieuw leven in Christus, daar gaat het allemaal over. Die tweede, hè. En dan staat er, hij zei, ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Het staat er namelijk ook twee keer hier, hè. En dan staat er, want het was vers 7 en vers 10, nee, en vers 9, en dan in vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn. Of gewoon, in die wil van God die de Heer Jezus zou volvoeren in zijn opstanding en in zijn functie dus van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In die wil, die uitgevoerd wordt dus door Christus, in die wil zijn wij geheiligd. Zijn wij geheiligd. En let op, er stond, die oud-testamentische offers konden nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan, onder het oude verbond, dat was vers 1. En nu staat er dat wij geheiligd zijn, dat wil zeggen, geen weet meer van zonde hebben. Gereinigd geworden zijn. Toch. En teruggrijpend op Hebreeën 9 vers 14. Wij zijn gereinigd, geheiligd, gereinigd. Om de levende God te dienen. Gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Als wij door die wil van God, die uitgevoerd wordt door de Heer Jezus Christus, geheiligd zijn in 10 vers 10 betekent het dus, uit het verband blijkt dat wij gereinigd zijn van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Nee, niet door offers van bloed van sierende bokken. Waardoor dan wel? Wat was dan die wil van God? Die door de Heer Jezus wordt uitgevoerd. Gedaan wordt. En zei, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Wat was dan die wil van God? Is de vraag. Nou ja, een antwoord daarop is, hij zou een offer brengen. Meer specifiek, zichzelf. Zijn lichaam namelijk. Staat in voorgaande hoofdstukken al. Hè? Eén offer. Wat offerde hij dan? Zijn lichaam. Hoezo zijn wij daardoor geheiligd? Want heiligen betekent niet alleen reinigen. Heiligen betekent dat men gereinigd wordt en daardoor geplaatst wordt in de dienst van God. U weet het nog steeds, hè? Heilig mij de zonen van Aaron. En ze werden in bad gestopt door Mozes. Om daarna priesterambt te kunnen vervullen. Hoezo zijn wij geheiligd? Wel, wij zijn leden van het lichaam van Christus en Christus heeft zijn lichaam geofferd, namelijk gesteld in de dienst van God. En daardoor, maar ook daarom, zijn wij gereinigd en daarmee zijn wij geheiligd. Want hij reinigt ons inderdaad van een kwaad geweten. Later in dit hoofdstuk staat het ook, moet ik even een bladzijde omslaan. De harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Vers 22. Al ergens halverwege het vers. Kortom, het werk dat de Heer doet als hoge priester is een werk met betrekking tot de gemeente die zijn lichaam is. En hij stelt die gemeente via dit eenmalige offer stelt u die gemeente in dienst van God. Want onze bekwaamheid is uit hem die ons bekwaam gemaakt heeft. En daarmee nog steeds bekwaamt. Heeft in de tegenwoordige tijd wil zeggen dat het nog steeds gebeurt. Die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet de letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt leven. 2 Korinthe 3, enzovoorts. Hebben we hem nog? Je kunt ook anders zeggen, wat heeft de Heer gedaan in zijn opstanding? Hij heeft zijn lichaam gesteld tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Hier ben ik om uw wil te doen. Levend, opstanding uit de dood. Heilig, geheiligd zijnde, is hij oorzaak geworden voor eeuwige zaligheid van alle die hem gehoorzaam zijn. Ik was laatst even uit Hebreeën 5. Levend, heilig, Goden welbehagelijk, de wil van God. Offer. Nadat hij gestorven was. En bij nader inzien, voor u en mij, die daaraan deel hebben gekregen, geldt precies hetzelfde. Wij zijn met Christus gekruist. Wij zijn met Christus levend gemaakt vervolgens. En dus is het de bedoeling dat wij de dagen die ons over zijn in het vlees, de wil van God volbrengen. Bedankt aan 1 Petrus voor de uitdrukking. En die andere was Romeinen 12 vers 1. Ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Wel, als wij dat zouden doen, betekent dat zo zonder meer dat dus degene die ons hoofd is, dat in de eerste plaats gedaan heeft. En dat is ook zo. En daarom hebben wij deel aan zijn roeping, zijn heerlijkheid, zijn erfenis. Nou ja, eigenlijk aan elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Hè? Ja, hij is de eerste, maar wij hebben aan hem deel. Hij is de eerste eerstgeborene samen met vele broederen. En hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden, enzovoorts. Kortom, dit is gemeentelijke waarheid wat we hier lezen. Gaat hier niet over zijn kruisdood. Gaat over wat daarna gebeurd is. En daarmee gaat het over het tegenwoordige werk van Christus. En als excuus. Dat heb ik niet echt nodig natuurlijk. Maar toch denk ik dat wel eens. Hè. Als excuus zeg ik dan maar weer dat ik het ook niet kan helpen. Maar ik zeg het zo vaak. Alles wat in de Bijbel spreekt over het tegenwoordige werk van Christus is in de loop van de geschiedenis wegverklaard naar het volbrachte werk. En dat houdt op bij het kruis. En daarom komen ook vele gelovigen nooit één stap verder dan dat kruis. En daardoor is het kruis ook tot christelijk symbool geworden. Wat ik ook noodlottig vind overigens. En daarom heb je in sommige kringen dat de hoogste vorm van eredienst is dat wij alle verzamelen rondom het kruis. Ik ga het niet verder uitleggen. Maar het is een misverstand. Wij verzamelen rondom de levende Christus. En zelfs als 1 Korinthe 11 zegt over het avondmaal, brood en wijn, doet dit tot mijn gedachtenis, is het niet de bedoeling dat je denkt aan de gekruisigde, maar aan degene die leeft. Logischerwijze. Nee, en wij verkondigen daarmee de dood van degene die kwam onder het oude verbond en die daarmee een eind daaraan maakte, want wij leven onder het nieuwe. In werkelijkheid, wij verkondigen dat we onder het nieuwe verbond leven. Dat wij met Christus dus gestorven en begraven zijn, maar dat in zichzelf betekent niks als wij niet met hem opgewekt zijn. En dan moet ik weer zeggen, hij stierf voor allen, maar dat betekent niks. Niks positiefs tenminste. Dat betekent dat alle gestorven zijn. Nou en. Maar hij leeft voor degene die geloven. En daar gaat het om. En wat doet hij dan, is de vraag. En dan kom je ja, bij al die Nieuwtestamentische brieven uit. Waar staat dat wij gereinigd worden door zijn bloed? Jazeker, door zijn leven. Een lam, geslacht. Ja, staande. Als geslacht, heb je ooit een geslacht lam zien staan? Opgestaan dus uit de dood. En we hebben hem gezien, maar hij stond op de troon. Weet u nog? Uit de Openbaring 4 en 5. Ik zag een lam staan als een slag op de troon. Het levende lam. Het lam dat voorgekend is voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. En door zijn bloed worden wij gereinigd. Dat wil zeggen door zijn leven. Door zijn activiteit, want bloed is actief leven. En het is wat bloed doet, zeg ik ook altijd. Reinigen en voeden. Allebei in één route. Hè? Aan- en afvoetroepen heet dat. Hè? En dat is dus waar het over gaat. En als het dus gesproken wordt over dat bloed, gaat het niet primair over dat kruis. Maar het gaat over de levende Christus die actief is en een werk aan ons doet. En zijn bloed reinigt ons. Dat is zo omdat zijn leven, zijn bloed, zijn geest in ons is en dat reinigende werk doet. Dat is wat de Bijbel leert daarover. En dat hoewel wij zondaren zijn en nog zondigen, hebben wij toch niet last van een besmet geweten. Dat wil zeggen, het staat ons niet in de weg om met vrijmoedigheid en onbedekt. Bedankt weer aan 2 Korinthe 3, waaruit ik daar straks citeerde. Te naderen tot de troon der genade. En dat staat hier een paar bladzijden verder. In ditzelfde Hebreeën 10 bedoel ik dus, hè. Vers 10 nog een keer. In welke wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal. In de zin van eens en voor altijd. Want dat is wat het betekent. Once and for all. Eenmaal geofferd zijnde. En daarna staat er vers 14. Want met één offerande, het is nog steeds diezelfde, datzelfde offer. Met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En dat zijn wij. En daarna blader ik even terug naar Colossense. Colossense 2. Waar staat dat wij niet misleid, is de nette term, zouden worden door filosofie, ijdele verleiding, overlevering de mensen, eerste beginsel der wereld. Wij zouden namelijk geleid worden naar Christus. Aan het eind van vers 8 van Colossense 2. Wij zouden geleid worden naar Christus. In wie, dat is vers 3. Alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn die men niet op orde kan verhalen. Toch? Tot hem zouden we komen en naar hem horen, met doorboorde oren, dan wel met een geopend lichaam, dan wel met een geopend hart. En dan vers 9, want in hem woont heel de volheid der Godheid, lichamelijk, en gij zijt in hem volmaakt. En of dit is wartaal, of dat lichaam van lichamelijk, dat is de gemeente en wij zijn dat. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dat wil zeggen, in zijn lichaam woont heel de volheid der Godheid. En daarom zijn wij in hem volmaakt. Want wij zijn leden van zijn lichaam. En dus als hij zijn lichaam offert, dan zijn wij mede geofferd. En dat is een historisch feit. En de oproep in Romeinen 12 vers 1 is dat wij ons aan dat historisch feit conformeren. Dat wil zeggen, wij onderwerpen ons daaraan, zodat wij op onze beurt instemmen met wat de Heer al lang gedaan heeft. En wij stellen dus ons lichaam tot levend heilig God een welbehagelijk offer. Niet op persoonlijke titel, maar omdat hij het al gedaan heeft. En dat accepteren wij, aanvaarden wij, enzovoorts. En als vervolg daarop doet hij dus een werk aan ons, in ons en door ons. Aan zijn gemeente namelijk. En anders moet ik weer lezen Efeze 2. God heeft hem uitermate verhoogd, de naam gegeven boven alle naam. Koning der koningen en hoge priester naar de orde van Melchizedek. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Want in die positie is hij hoofd van de gemeente. En maakt hij ons bekwaam, zorgt hij dat wij in staat zijn, door zijn geest heet zoiets, of door zijn krachten, door zijn genade, of door zijn barmhartigheid, hoe men heet, door zijn bloed kan ook. Zorgt hij dat wij inderdaad bekwaam zijn, dan wel gemaakt worden om hem te dienen, om God te dienen. Want, nog een ding, we zijn hier nu toch, en ik kom toch niet door die psalm heen vanavond, dat is helemaal niet erg, maar... maar kijk, de hoge priester, dat is een erebaan, dat is zo. En hij is verheerlijkt geworden om hoge priester te zijn, hebben we eerder al eens gelezen uit Hebreeën 5. Maar het is wel een job hoor, het is wel een werk. En het werk van de hoge priester is niet een werk tot uitbreiding van zijn volk. De hoge priester doet een werk voor zijn volk. Voor degenen die al zijn volk zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat wij zalig geworden zijn, zal ik maar zeggen, wedergeboren zijn, is weliswaar het werk van de Heer Jezus Christus, maar het is niet het werk van de hoge priester. Dat heeft hij niet gedaan in zijn functie van hoge priester. Dat is niet de functie van de hoge priester. De functie van de hoge priester volgens Hebreeën is dat hij verzoening doet voor de zonden zijns volks. Of voor de zonden des volks. Voor degene die al zijn volk zijn. Het is dus een functie betreffende het tegenwoordige werk van Christus. En dat is niet voor de wereld, dat is alleen voor zijn volk. Voor de gemeente als zodanig. En dan nog wat. Het is een functie... Niet in dienst van het volk. Het is wel een functie ten dienste van het volk. Maar dit wordt moeilijk hoor. En het is nog maar gewoon Nederlands. He? Hij neemt namelijk geen opdrachten aan van het volk. Hij staat niet in dienst van het volk. Hij staat in dienst van degene die hem gesteld heeft. Hebreeën 3, hij is in dienst van degene die hem gesteld heeft. En als hoge priester bestaat zijn functie daaruit dat hij verantwoordelijk is voor de dienst aan God. In het algemeen. Hij is het hoofd van dienst, zeg ik dan. Voor de dienst aan God. En hij maakt niet mensen tot dienaren van God of zoiets. Dat is niet het werk van de hoge priester of zo. Wij zijn wedergeboren, zijn kinderen Gods geworden, daarmee toegetreden tot zijn volk. En nu wij deel uitmaken van zijn volk, maakt hij ons bekwaam voor de dienst. Nadat wij eerst wedergeboren zijn. Ik bedoel, als Rut de Moabitische toetreedt tot het volk van Israël, meer in het bijzonder Juda natuurlijk, dan hoeft ze niet bij de hogepriester langs of zo. Maar nadat ze gezegd heeft, uw volk is mijn volk en uw God is mijn volk, is de hoge priester van Israël ook haar hoge priester. Niet dat het iets uitmaakt, nou indirect wel, maar direct niet. Want ze was natuurlijk toch niet Levi, of in de stam van Levi, of tot de familie van Aaron toegetreden, enzovoorts. Maar het gaat maar om het idee, dat u dat goed begrijpt, hè? Dat wij behouden zijn geworden is niet het werk van de hoge priester. Maar dat wij behouden leven in de zin van wandelen waar de roeping waartoe wij geroepen zijn. Ja, dat, waarbij we bekwaam gemaakt worden dus voor onze dienst aan hem nu. Ja, dat is het werk van de hoge priester. Die moet leiding geven aan de priesters. En hij heeft ons gemaakt. Hem die ons lief heeft. En ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Openbaring 1, vers 6. Gewassen in zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat is wat er staat. En dat is allemaal werk van de levende Christus ten behoeve van de gemeente, uiteraard. En daar gaat het dus over. Over dat priesterlijke volk waarvan hij aan het hoofd staat. En andersom, dat priesterlijke volk dat door hem vertegenwoordigd wordt bij God. En waar wij dus naderen tot hem, kunnen wij niet verder. Verder is er niet. Wij naderen tot hem en daarmee naderen wij tot God. Want hij vertegenwoordigt God bij ons. En hij vertegenwoordigt ons bij God. Vandaar dat die functie ook heet die van middelaar. En omdat hij, Hebreeën 3, ik had hem toch opgezocht. En omdat hij als hoge priester die wij beleiden, in wie wij geloven, 3 vers 1. Als hoge priester onze belijdenis Christus Jezus, is hij getrouw aan degene die hem gesteld heeft. En omdat hij trouw is aan degene die hem heeft aangesteld, en het waren niet wij die langs democratische weg een hoge priester hebben gekozen, hè, maar het was God die op, je kunt rustig zeggen, aristocratische wijze hem heeft aangewezen. Dat is de beste, dat weet u, Aristo, dat is de beste. Die regeert namelijk God. Hij heeft hem aangesteld en aangewezen. En de Heer Jezus is een dienstknecht van God. Ook nu. En hij is trouw aan degene die hij dient. Als hoge priester. En daarom heet hij dus in dezezelfde brief ook borg. Van een zoveel beter verbond is hij borg geworden. In de zin van garantie. Maar hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. Van daaruit zal ik weer terugkomen in de psalm. Maar ik heb geen tijd meer natuurlijk. Maar van daaruit kom ik zo terug in de psalm. Want als hij trouw is, dan is hij gelovig. Want het is hetzelfde woord. Had ook zo vertaald kunnen worden. Dan is hij dus gelovig. En de Bijbel spreekt inderdaad niet alleen over de gehoorzaamheid van Christus, maar ook over het geloof van Christus en daarmee dus ook over de trouw van Christus. Dat zijn 3 volstrekte synoniemen. Wij zijn vergeten, want als we de uitdrukking lezen, geloof van Christus, denken wij dat er staat geloof in Christus. En zelfs de vertalers denken dat. Niet de Statenvertalers, maar allen die daarna vertaald hebben wel. Dus we zijn in redelijk goed gezelschap, maar het is fout. Geloof van Christus. Daaruit zijn wij zalig geworden. Daaruit zouden wij zalig leven. Want hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. Hij is trouw namelijk aan het woord van God. En daarom, maar dat is terug in Psalm 40. Daarom vinden wij het beeld van de Ark des Verbonds. Uw woord is in het midden van mijn ingewand. En dat is de garantie voor onze zaligheid, voor ons leven hier. Er zijn talloze schriftplaatsen die zeggen dat de Heer wat van ons verwacht. Maar er zijn er minstens zoveel waarbij staat dat de Heer die dat verwacht, die heeft ons ook het een en ander beloofd in dat verband. En hij is getrouw en bij machte om te vervullen wat hij beloofd heeft. Zodat het niet boven ons vermogen gaat. En als het er toch boven gaat, dan zorgt hij dat dat vermogen voor de gelegenheid wat groter werd dan het was. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Het zijn niet ongrijpbare idealen waar we ons op zouden richten. Maar het is wel degelijk realiseerbaar omdat het de uitwerking is van het tegenwoordige werk van Christus in degene die in navolging van Christus zelf hun lichamen gesteld hebben tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En daar moeten we het voor vanavond bij laten. En volgend jaar trouwens. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we vanavond weer uw woord mochten openen. En via deze oude geschriften terecht mochten komen bij actuele Bijbelse tegenwoordige waarheid. We danken u dat we u kennen als degene die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Als de hoge priester van dat nieuwe verbond. Die borg en middelaar van dat nieuwe verbond. Waaronder wij gemaakt zijn tot eerstgeborenen en daarmee tot koningen en priesters. We danken u daarom ook dat we met vrijmoedigheid tot u kunnen naderen. Zouden naderen om ons door u te laten reinigen. Om te proeven welke uw goede en welbehagelijke wil is, ook voor onze levens. En opdat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wij danken u dat we mogen beseffen dat al deze oudtestamentische inzettingen schaduwen waren van de nieuwtestamentische. En dat ze voor ons illustratief zijn voor wie u bent en wat u doet, ook in onze tegenwoordige tijd, waarin u weliswaar de wereld hebt losgelaten, maar waarin u zich juist over ons hebt ontfermd. Wij danken u daarom dat we ons geborgen mogen weten bij u, in uw hand, waaruit niemand ons zou kunnen rukken. En we dragen onszelf aan u op, opdat uw naam in onze levens mag worden grootgemaakt, opdat uw naam mag worden verheerlijkt en u tot uw doel zou komen, met ons nu, maar daarmee ook in de toekomst. Amen.